Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden luisteraars, hartelijk welgekomen op onze Rots in de Branding, of eigenlijk voor vandaag in de ruimte. We gaan, als het ware, een uurtje onze aarde verlaten en ons bezighouden met het heelal. De basis van deze uitzending komt eigenlijk uit de vroege jaren van onze radio, namelijk in 2012. Maar ik heb het voor jullie wat verwerkt en uiteindelijk, alhoewel de informatie en de berichten uit die tijd komen, blijven ze zeer actueel. En ik stel voor deze uitzending aan te vatten met een geluidsfragment.
Armstrong is on the moon. Neil Armstrong, 38-year-old American, standing on the surface of the moon. On this July 20th, 1969.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
We zijn 21 juli 1969 en Neil Armstrong werd de eerste mens op de maan. En uit zijn mond klonken de historische woorden: een kleine stap voor een mens, een reuzenstap voor de mensheid. Neil Armstrong overleed op 25 augustus 2012 op 82-jarige leeftijd. Zijn familie vroeg toen om stil te staan bij zijn dood, even naar de maan te kijken en te knipogen. Toch bleef de man daar zelf ook zeer bescheiden in. Een mooi verhaal hieromheen is dat Neil Armstrong eens een bezoek bracht aan Israël. Hij werd er in Jeruzalem rondgeleid door een Israëlische archeoloog. Op de Tempelberg vroeg Armstrong aan hem of Jezus daar ergens in de buurt was geweest. En de archeoloog antwoordde: dit zijn de trappen die leiden tot de tempel, dus hij moet hier vele malen hebben gelopen. Armstrong wou nog meer weten en vroeg of dit wel de oorspronkelijke trap was. En na de bevestiging vroeg Armstrong nogmaals: dus Jezus stapte hier. En na een tweede bevestiging besloot de astronaut: ik moet je zeggen dat het me meer doet over deze stenen hier in Jeruzalem te lopen dan toen ik op de maan liep. In het Fries Dagblad verscheen ooit een opmerkelijk artikel. Richard Dawkins twijfelt toch een heel klein beetje. Hij is schrijver van onder andere The God Delusion. Wie is Richard Dawkins? Hij is een Brits ethnoloog, evolutiebioloog en populair wetenschappelijk schrijver, geboren in 1941. Hij is een uitgesproken atheïst, seculier humanist, scepticus enzovoort. Hij vindt dat de evolutietheorie het leven voldoende kan verklaren zonder de noodzakelijkheid van een goddelijk ingrijpen. In een debat met Rowan Williams, de gewezen aartsbisschop van Canterbury, gaf Dawkins dan wel toe dat hij er niet compleet zeker van kan zijn dat God niet bestaat. Hij sloot niet helemaal uit dat er toch een God zou kunnen bestaan. Dawkins ontwikkelde een eigen atheïstenschaal van 1 tot 7, waarbij 7 een totaal atheïsme betekent. En hij verklaarde: de waarschijnlijkheid op een bovennatuurlijke schepper is heel, heel klein, dus laten we zeggen dat ik op die schaal op 6,9 zit. Beste vrienden, de grote vraag is dus: is de schepping er gekomen door louter toeval, een soort van chaos, wanorde, een dom ontwerp? Of schuilt er toch een intelligentie achter? En soms zou je gaan denken dat het puur toeval is, of inderdaad een soort van toevallige wanorde. Neem bijvoorbeeld gewoon het menselijk lichaam. Sommige delen van het menselijk lichaam zitten op zo'n manier in elkaar dat het er meer op lijkt dat ze door een blind evolutieproces zijn ontstaan dan dat ze door een slimme ontwerper gemaakt zijn. En op internet vond ik ooit het volgende voorbeeld. Ik weet niet of u al gehoord hebt over de nervus laryngeus recurrens. Ik zal het eenvoudig houden: het is de stembandzenuw. Maar deze zenuw die loopt van de hersenen naar beneden, helemaal de romp in. En daar buigt die zenuw om een bloedvat heen en loopt dan weer naar boven tot aan de uiteindelijke bestemming, het strottenhoofd. Dat is een behoorlijke omweg. Waarom loopt die zenuw niet direct van de hersenen naar het strottenhoofd? Waarom daalt die eerst een stuk naar beneden om daarna weer omhoog te lopen? Een goede ontwerper zou dat toch zeker veel efficiënter aangepakt hebben. Mogelijk besluit: die zenuw is dan toch duidelijk het product van een toeval en niet van een intelligent ontwerp. Maar is er werkelijk sprake van een dom, toevallig ontwerp? Vooreerst, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een auto, wordt het menselijk lichaam niet als een volwassen, klaargestoomd systeem gebouwd. Het lichaam is het resultaat van een complex ontwikkelingsproces in de baarmoeder, die uiteindelijk begint vanuit 2 cellen. En dan van daaruit, via vele stappen, wordt in een geplande volgorde een volledig lichaam gevormd. En tijdens iedere stap, iedere fase, moet het geheel een levend, werkend lichaam blijven. En dat vergt als het ware een soort van compromissen. En zo is die omweg van de stembandzenuw het gevolg van een geplande volgorde waarin de verschillende onderdelen en ook andere delen aangelegd worden. En inderdaad, zo stellen we ook vast dat deze zenuw niet alleen het strottenhoofd als bestemming heeft, maar op zijn omweg verschillende afsplitsingen vertoont, bijvoorbeeld naar de spieren rondom de slokdarm. Het is dus geen nutteloze omweg. Je kan het vergelijken met een buslijn. De route die een buslijn aflegt van startplaats tot eindbestemming is meestal nooit de meest directe, optimale route. Maar het gaat niet alleen om de eindbestemming, want onderweg stopt de bus bij een heleboel haltes. Dus De stembandzenuw is dus zeker geen voorbeeld van dom ontwerp. Beste vrienden, we houden ons dus in dit uurtje bezig met de ruimte, het heelal, de schepping. Eind februari 2012 had in Rome in Theater Argentina een symposium plaats met als thema God en de ruimte. En deze bijeenkomst was georganiseerd door de diocesane dienst van de universitaire pastoraal en door de studenten van de universitaire colleges in Rome, en dit in samenwerking met het Italiaans Ministerie van Onderwijs. Daarbij waren aanwezig enkele professoren, zoals professor Antonio Viviani, specialist in lucht- en ruimtevaarttechnieken, professor Antonino Cichicchi, gespecialiseerd in de nucleaire fysica, Jean-Jacques Dordain, directeur van het ESA, het European Space Agency, enzovoort. Maar wie er ook aanwezig was, was de Italiaanse astronaut Roberto Vittori. Hij maakte reeds in 2002 en 2005 twee Soyuz-vluchten mee. Het is trouwens in 2001 dat onze Vlaming, Frank de Winne, zijn basisopleiding begon als reserve-astronaut voor deze Roberto Vittori. In 2011 was kolonel Vittori astronaut bij de bemanning van het Internationaal Ruimtestation ISS, naar aanleiding van de laatste missie van het ruimteveer Endeavour. Het was ook tijdens deze missie in 2011 dat paus Benedictus XVI op 21 mei een telefonisch gesprek had met de astronauten vanuit de bibliotheek van het Vaticaan. De ruimtevaarders en ook de paus zwaaiden enthousiast naar elkaar. Hun missie noemde de paus een avontuur om de oorsprong van de mensheid te ontdekken. En de paus stelde verder een aantal vragen over het dagelijkse leven in de ruimte en sprak de Italiaanse astronauten ook persoonlijk toe. Maar opmerkelijk was het volgende. Tijdens het gesprek toonde astronaut Roberto Vittori de zilveren medaille die hij eerder van de paus had gekregen. En op deze medaille staat een beeltenis van de schepping van de mens, zoals het geschilderd is in de Sixtijnse kapel door Michelangelo. Astronaut Roberto Vittori vertelde onder andere het volgende op het symposium. Elke vlucht was een uniek avontuur. De mens verwezenlijkt dingen die, menselijk gezien, niet mogelijk lijken te zijn. Hij stapt een raket binnen. Hij wacht op de aftelling, het ontsteken van de motoren en hij komt terecht in de ruimte. Het is een ongelooflijk voorrecht om de aarde te mogen bekijken vanuit de ruimte. Voor mij was dat een enorme sensatie, want de schoonheid van de aarde vanuit een ruimtestation is iets onbeschrijfelijk. Onze blauwe planeet zendt echt een boodschap uit van sterke hoop. En de astronaut vervolgde: het is moeilijk te zeggen welke gebeurtenis me het meeste heeft geraakt. Maar als ik er toch één moet noemen, is het de landing, terug op de aarde. Het terug samen zijn met mijn naasten en te ontdekken dat we mens zijn en mens blijven. En hij voegde er nog aan toe. Paus Benedictus XVI is in staat geweest om de barrière van wetenschap en technologie te doorbreken en in te dringen in onze harten. Dit was een historische gebeurtenis. Hij verwijst naar de ontmoeting. Het was de eerste keer dat zoiets kon plaatsgrijpen. Voor elk van ons zijn deze momenten en de aanmoedigende woorden met hoop uitgesproken door de paus zeer diep gegrift voor altijd in onze herinnering en als het belangrijkste fundamentele moment van de ruimteopdracht. Een andere genodigde op het symposium was professor Antonio Viviani, specialist in lucht- en ruimtevaarttechnieken. In de jaren 90 van de vorige eeuw voerde hij 2 belangrijke testen uit aan boord van de Space Shuttle Columbia van het Marshall Space Flight Center van de NASA. Ook hij richtte zich tijdens dit symposium en nogal geëmotioneerd tot de jongeren. Tijdens het 7 uur durende experiment, die nogal wat spanningen teweegbracht, waren er toch korte intervallen waar ik me even kon losmaken van al die schermen en videorecorders en micro's en veel andere apparatuur. En ik richtte me dan tot de Heer, om hulp, om vol te houden tot het einde. Om te vragen dat alles tot een goed einde mag verlopen. Want velen waren zeer sceptisch ingesteld over het welslagen van het experiment dat uiteindelijk goed slaagde. Dat was in het jaar 1996, juist 25 jaar na de lancering van Apollo 11, die de eerste mens op de maan had gebracht. En ik moest denken aan de boodschap van Paus Paulus VI, waarin hij dit menselijk handelen bekeek in het licht van de grootheid en de goedheid van God. Aldus professor Antonio Viviani. Een andere spreker was professor Antonino Cicchini, gespecialiseerd in de nucleaire fysica, die het had over het begrip ruimte tijd. Ik ben als volslagen leek het eventjes gaan opzoeken en ik kwam terecht bij Albert Einstein. Ik ga proberen het eenvoudig te houden. Albert Einstein stelde in zijn relativiteitstheorie dat het niet mogelijk is over ruimte en tijd als twee afzonderlijke begrippen te spreken, maar dat er slechts één begrip bestaat, namelijk, en het is één woord, de ruimte-tijd. Ons heelal omvat in feite vier dimensies, met alle gebeurtenissen in het verleden, heden en toekomst. Denken we gewoon aan een lichtflits die we zien in de ruimte, ja, dan weten we dat dit niet gebeurd is op dat eigenste moment dat we het zien, maar dat het misschien al jaren geleden gebeurd is. En zo zijn er drie dimensies in ruimte, in lengte, breedte en hoogte. Maar ook één dimensie in tijd, de duur. En we weten deze worden gemeten in lichtsnelheid. En 300.000 kilometer komt overeen met 1 seconde. Maar tijdens dit symposium legde professor Antonino Cicchini aan de aanwezige jongeren uit dat vandaag de dag men niet meer spreekt over vier dimensies in de ruimtetijd, maar zo eventjes over 43 dimensies. Vandaag zijn we overtuigd, aldus deze professor, dat de relatie ruimte-tijd in vier dimensies niet volstaat om de logica van degene die de wereld geschapen heeft te kunnen beschrijven. En als het waar is wat we denken, zijn wij kinderen van een superwereld. En hij vervolgde: dat wil zeggen dat er een radicale logica opduikt. Niet door de ruimte te observeren, niet door naar de sterren te kijken, maar door de stenen te bestuderen. De stenen die geschapen zijn door dezelfde persoon die de sterren heeft gemaakt. Niets is vrucht van het toeval. Er is een opperste auteur boven dat alles. Aldus deze professor. Beste vrienden, we gaan terugluisteren naar een lied. En dan gaan we op bezoek bij een jezuïet en astronoom. George Coyne, ondertussen wel in 2020 overleden.
Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars, welkom verder in ons programma over de schepping, de ruimte, je zou het ook kunnen noemen, en God zag dat het goed was. En daarvoor gaan we ons licht opdoen bij jezuïet en wetenschapper-astronoom George Cone. Hij werd in 1933 geboren in Baltimore, Maryland, en studeerde onder andere wiskunde en natuurlijk ook filosofie en theologie. Zo behaalde hij een doctoraat in de astronomie aan de Georgetown University voor zijn studie van de samenstelling van het maanoppervlak. Meer dan 40 jaar observeerde hij de sterren. Zo was hij ook een vooraanstaand lid van de Galileo-commissie, die resulteerde in een eerherstel van Galileo. Hij was ook betrokken bij de missies van NASA en ESA om kleine aardachtige planeten buiten ons zonnestelsel te zoeken. Pater George Cone werkte sinds 1969 bij het Vaticaanse Observatorium in Castel Gandolfo en werd in 1978 door Paus Johannes Paulus II benoemd tot directeur, als ook in de sterrenwacht in Tucson, Arizona. Deze functie vervulde hij tot in 2006. Hij overleed in 2020 en was tot aan zijn dood nog lesgever aan het Le Moyne College van de Jezuïten in New York. Als pater jezuïet en astronoom, wetenschapper, bewoog hij zich dus zowel in de wereld van het geloof als in die van de wetenschap. Naar aanleiding van zijn overlijden verklaarde de huidige directeur van de Vaticaanse sterrenwacht, broeder Guy Consolmagno. Hij was een opmerkelijke astronoom, een opmerkelijke directeur, een opmerkelijke jezuïet, een opmerkelijk man. Zijn eerste woorden tegen mij toen ik in 1993 bij het observatorium aankwam, waren eenvoudig: doe goede wetenschap. Hij begreep dat zonder gedegen wetenschap op onze basis al het andere werk van het observatorium te vergeefs zou zijn. Als priester geloofde hij niet alleen dat geloof en rede elkaar niet uitsluiten, maar dat ze elkaar versterken, aldus de huidige directeur. Wat we alleszins al kunnen zeggen is dat Pater Cone, in verband met de schepping, ergens een gulden middenweg betrad tussen enerzijds de theorie van een spontane evolutie met zijn toevalligheden en anderzijds het bestaan van een grote intelligentie, en dit alles verenigbaar met de katholieke leer. Zoals hij verklaarde, God schept in zijn oneindige vrijheid voortdurend een wereld die deze vrijheid weerspiegelt op alle niveaus van het evolutieproces. God grijpt niet voortdurend in, maar staat toe en participeert. Maar beste vrienden, we gaan hem proberen te volgen door enkele punten te halen uit een interview die hij ooit gaf voor het US Catholic Magazine. Drie grote vaststellingen haalde de pater aan. Voor eerst, het heelal is 13,7 miljard jaar oud. En dat met een marge van 200 miljoen jaar naar boven of naar beneden. Ten tweede, het heelal omvat 10.000 miljard sterren. Dat is een 1 met 22 nullen. En ten derde, er is een zeer nauwe relatie tussen afstand en snelheid. Namelijk, hoe verder een object van ons afstaat, des te sneller gaat het weg. Als het 2 keer verder van ons staat, gaat het 4 keer sneller. Als het 4 keer verder staat, dan gaat het 16 keer zo snel van ons vandaan. En dit geldt voor elk melkwegstelsel in het hele universum. En daardoor kennen we de leeftijd van het heelal door zijn reikwijdte. Er zijn melkwegstelsels die zich steeds verder en verder van ons af bewegen. En dan komt de jezuïet-wetenschapper George Cone bij de volgende vraag. Hoe zijn we in dit heelal gekomen? Was het toeval of noodzaak? Het antwoord, volgens de moderne wetenschap, is dat het allebei is. Toeval en noodzaak in een vruchtbaar universum. Een ster heeft, om het zo te zeggen, in zijn kern een soort oven met gas. En deze implodeert, deze klapt in, waardoor de temperatuur verhoogd wordt tot miljoenen graden. En dit herhaalt zich verscheidene keren, waarbij na het waterstofatoom en na helium, ook koolstof, silicium, stikstof en zelfs ijzer ontstaat, enzovoort. En zo is onze zon een ster van de derde generatie, van de derde fase. Als de zon er niet zou zijn, dan zouden wij er ook niet zijn. Er waren dus 3 generaties nodig om zo een ster te krijgen als de zon, die de elementen kon leveren, noodzakelijk om te leven. Dus, door natuurlijke processen, worden in het heelal een voorraad scheikundige elementen gebouwd, totdat we de elementen bekomen nodig voor het leven. Dus meer dan 14 miljard jaar zijn al die sterren bezig chemische elementen uit te gieten. Zo zijn er miljarden waterstofatomen die rondzwerven. En het zou ons niet verbazen, aldus Pater Cone, dat wanneer, door toeval dan, 2 atomen elkaar tegenkomen, in de juiste omstandigheden van een juiste temperatuur en druk, dat zij samen een molecule vormen. En dit is de bedoeling, dit is een noodzaak. Maar soms zijn temperatuur en druk op dat moment niet goed en vormen ze geen moleculen. Het universum heeft dus een bepaalde structuur. En het heeft ook natuurwetten. Wat er dus gebeurt, is een combinatie van toeval en noodzaak. En dit alles zorgt dan voor de opbouw van steeds complexere moleculen. En zo verschijnen er eiwitten, aminozuren, suikers, DNA, levers, harten en uiteindelijk het menselijk brein door middel van biologische evolutie. Aldus pater George Cone, gewezen president van de Vaticaanse sterrenwachten. Maar, natuurlijk, zullen sommigen al gaan opmerken, ja, maar hoe past God in dat alles? Zit God er dan voor iets tussen of helemaal niet? Maar ik stel voor eerst naar een liedje luisteren.
Oh, what a wonderful, wonderful day, day I will never forget. After I'd wandered in darkness away, Jesus my Savior I met. Oh, what a tender, compassionate friend, he met the need of my heart. Shadows dispelling with joy, I am telling, he made all the darkness depart. Heaven came down and glory filled my soul. When at the cross the Savior made me whole, my sins were washed away, and my night was turned to day. Heaven came down and glory filled my soul. Spirit with life from above, into God's family divine, justified fully through Calvary's love. Oh, what a standing is mine, and the transaction so quickly was made, when as a sinner I came, took on the offer of grace he did proffer, he saved me, oh praise his dear name. Heaven came down and glory filled my soul. When at the cross the Savior made me whole, my sins were washed away, and my night was turned to day. Heaven came down and glory filled my soul. Now I've a hope that will surely endure after the passing of time. I have a future in heaven for sure, there in those mansions sublime. And it's because of that wonderful day when at the cross I believe. Riches eternal and blessings supernal from his precious hand I receive. Heaven came down and glory filled my soul. When at the cross the Savior made me whole, my sins were washed away, and my night was turned to day. Heaven came down and glory filled my soul. Heaven came down and glory filled my soul.
Beste luisteraars, als er inderdaad vanuit het universum zich spontaan allerlei moleculen vormen, waaruit zelfs organen kunnen ontstaan, dus door een biologische evolutie, zoals pater George Cohn uitlegt, dan stelt zich uiteraard de dringende vraag: hoe past God dus in dat alles? Heeft God het gedaan? En pater Cohn vervolgde in het interview: wanneer ik louter spreek als wetenschapper, dan is mijn antwoord: ik weet het niet. Er is geen manier waarop ik wetenschappelijk kan aantonen dat God het heeft gedaan. Maar als gelovige geloof ik dat God het universum heeft geschapen. En omdat ik dat geloof, kan ik als wetenschapper zeggen: ik weet hoe het heelal in elkaar steekt, maar wat voor een God is dit als hij dat zo gemaakt heeft? Naar mijn mening is het een verbazende God. Toen hij het heelal schiep, heeft God geen klaargemaakte, bijvoorbeeld wasmachine of auto gemaakt. God maakte telkens iets dynamisch, iets bewegend, iets dat zich moet ontwikkelen. En ik herinner even naar het begin van de uitzending over de ontwikkeling van het menselijk embryo in de baarmoeder. Ook daar is niet alles direct kant en klaar gemaakt. En pater Cohn vervolgde: wij zelf, als louter wetenschappers, weten helemaal niet waar dat allemaal naartoe gaat. We kunnen niet alles voorspellen. Aangezien er toevalprocessen bij betrokken zijn, is het niet helemaal duidelijk volgens de wetenschap. Maar dat geeft juist een verheerlijking van God. God wilde niet iets dat volledig kan bepaald worden. Ik geloof daarin dat God alwetend en almachtig is. Pater George Cohn zag dus zeker geen conflict tussen wetenschap en geloof, wel een serieuze uitdaging. En zo uitte hij kritiek op zowel wetenschappers die er alles aan doen om God tijdens het wetenschappelijk werk voortdurend ten tonele te voeren, maar ook kritiek aan de wetenschappers die het bestaan van God ontkennen. Vanuit de wetenschap kan geen van beide bewijzen dat God bestaat of niet bestaat. En de interviewer eindigde met de volgende vraag: pater, wanneer u bidt, maakt het dan verschil uit dat het universum 10.000 miljard sterren heeft? En de pater antwoordde toen: absoluut. De God tot wie ik nu bid, is een God die niet alleen mij en u heeft gemaakt, maar hij maakte ons binnen een dynamisch en creatief universum. Maar anderzijds, als wij in dat universum enkel materie zouden zijn, dan zouden wij mensen niets speciaal zijn. En dat zijn we wel. Wij mensen zijn meer dan materie. Onze geschiedenis van menselijke beschaving maakt ons zeker bijzonder. Wij zijn heel speciaal voor God. En daar is geen twijfel over mogelijk. En ik bedoel, God heeft toch zijn enige zoon naar ons gezonden. Tot zover wijlen jezuïet George Cohn, gewezen president van de Vaticaanse sterrenwachten in Castel Gandolfo. Beste vrienden luisteraars, ik hoop dat het niet te moeilijk was vandaag, of dat ik er toch in geslaagd ben, uiteraard onvolledig, maar toch de kern van de zaak te kunnen meegeven. Nu, u kan het, zoveel als u wilt, altijd herbeluisteren op onze website radiomaria.be onder het programma De Rots in de Branding. En van op deze rots, gemaakt uit vele allerlei moleculen, neem ik afscheid en spreken we af in een volgende uitzending. Tot volgende keer.